Dankjewel.
Dankjewel.
De column van Nelleke Noordenvliet.
Hoewel ik een kind ben van de jaren 60, heb ik destijds maar een enkele keer gebloot en daar weinig of geen effect van ondervonden. Waarschijnlijk was de geest al ruim genoeg. Nou ja, één keer heb ik van puiken nederwiet samen met een collega-docent Nederlands een lachkick gehad tijdens de 10 minuten gesprekken met de ouders, waarin we uitlegden dat we niets meer aan spelling zouden doen. Dat was iets wat ongemakkelijk. Voor die ouders vooral. Om mij heen zag ik veel experimenten met diverse middelen. Die liepen niet altijd prettig af. Maar de resultaten van feestelijk alcoholgebruik waren evenmin verheffend. Maar altijd was het een demonstratie van vrijheid en ongebondenheid aan wet of traditie. Iets van een middelvinger naar papa, mama en de koningin. Het leek alsof mijn generatie de eerste was die uitgebreid aan de drugs ging. Alsof wij de doors of perception openzetten. We beseften niet dat de opiumwet die uit 1928 stamde niet voor niets in het leven was geroepen. In de 19e eeuw was het gebruik van drugs al dan niet voorgeschreven door de arts heel gewoon. De laudanum was niet aan te slepen. En de cocaïne heeft menig soldaat in de loopgraven bevrijd van angst. Dichters en schrijvers getuigden frank en vrij van hun opiumgebruik. Het liep de spuigaten uit. Menigeen raakte verslaafd. En omdat de middelen niet verboden waren, was verslaving niet zozeer prijzig, maar vooral ongezond. De wet heeft daar een punt achter gezet. De babyboomgeneratie brak de markt voor verboden middelen weer open en in het verlengde daarvan ook de markt voor geestverruimend geestelijk voedsel uit het oosten. Velen trokken naar Afghanistan en India, volgden Boeddha of andere goeroes en konden maar geen genoeg krijgen van meditatie. In de fascinerende Netflix-documentaire Wild Wild Country kunnen we schitterend zien waartoe de waanzin rond de Bhagwan leidde. In Nederland werden velen gegrepen door de goeroe van de vrije seks en de rode lappen. De bekende psychiater Jan Foudraine, die een megahit scoorde met Wie is van Hout, een nieuwe visie op schizofrenie, accepteerde de naam Swami Amrito en paste de verworven inzichten toe op de psychiatrie. Andere sannyasin waren Ramses Shaffi natuurlijk en leden van Don Quixoting. Een jaargenote van mij uit Leiden, een keurige eile, werd een naaste medewerker van de grote man. Diens filosofie was een samenraapsel van quasi-diepzinnige aforismen waarin ook Lau de Palingboer in de jaren 60 grossierde. Ik heb nooit begrepen waarom hoogopgeleide, kritisch denkende mensen zich uitleveren aan een geestelijk leider, aan wat voor leider dan ook. Don't follow leaders, zong Bob Dylan, niet voor niets. Dat je een bepaalde leer interessant vindt of aantrekkelijk wil ik nog wel aannemen, maar dat je je autonomie opgeeft, vond en vind ik geheel in strijd met de idealen die de jaren 60 ook belichaamden. En op de een of andere manier heeft de belangstelling voor Oosterse wijsheid en boeddhistische rituelen nu als gezonkenes cultuurgoed door in de vensterbanken en voortuintjes van Nederlandse doorzonwoningen. Het nogal morbide kruisbeeld met vastgenagelde Jezus van Nazareth is vervangen door de glimlachende Siddhartha Gautama. Maar heel erg zen zijn we nog niet.
Ja, Nelleke Noordenvliet, dankjewel. Heel erg zen zijn we nog niet. We gaan het dadelijk over de Boeddha hebben en het boeddhisme in Nederland. Heb jij een Boeddha-beeldje ergens in je omgeving staan? Of ken je mensen die dat hebben?
Ja, en ik heb er ooit wel eens één gekocht.
Juist, waar?
Op Bali.
Oké, dat valt erg tegen. We hoopten nu natuurlijk te horen een van die tuincentra, maar ja. Op Bali. Dus je hebt er echt een mooie.
Ja, dat wel, maar hij staat niet op de vensterbank, ook niet op de schoorsteenmantel. Ik heb hem nu ergens verstopt.
Juist. En voor noodgevallen wordt hij eruit gehaald.
Inderdaad. Ja.